Het is wat je zelf zegt. Iedereen wil uiteindelijk een betere gezondheidszorg hebben. Wel, als je dat in het achterhoofd houdt, dan is dat ook wel het gegeven waar we naartoe willen werken. En dat is gemakkelijker om dat op een hoog niveau te zeggen dan echt te doen. Maar het is inderdaad met al die kleinere zaken, kleinere grote zaken, dat we dat vertrouwen, die openheid en transparantie proberen te creëren. Als neutrale organisatie.
Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de Health Nerd podcast. Deze keer heb ik opnieuw twee gasten, Isabel François en Roel Smolders. Zonder het te beseffen hebben ze een heel gelijkaardig traject gelopen. Afgestudeerd aan KU Leuven, gedoctoreerd, wat blijven hangen aan de UNIF, werken bij een start-up om na een aantal omzwervingen samen bij Medvia te belanden. Medvia is de clusterorganisatie voor gezondheidszorg in Vlaanderen. Dus hebben we het uiteraard over hun huidige job, maar ook over een aantal zaken uit hun vorige. Isabel was jarenlang de drijvende kracht achter Healthhouse. En Roel heeft met zijn start-up Memoride getracht beweging bij ouderen te moderniseren. Stof genoeg dus voor een gesprek over ondernemen, onderzoek in Vlaanderen, wat we wel kunnen en niet kunnen, en uiteraard is de Europese of Belgische link nooit ver weg. En misschien weten we nu of Vlaanderen al dan niet een afrondingsfout is, en of we lessen dienen te trekken uit het buitenland. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, die met Isabel en Roel.
Wie is Isabel? Even een existentiële vraag. Ik zou mij omschrijven als een gepassioneerd iemand die, als ik een passie voor heb, 100% ervoor ga. Ik zou zeggen 200%, maar ik zeg altijd tegen mijn kinderen 200%, dat kan niet. Dus 100% voor iets gaat. Maar dan moet ik echt geloven in het ding wat ik wil doen. En ik geloof in verschillende zaken. Als ik zo aan mijn leven bekijk, dan merk ik dat innovatie en gezondheid en gezondheidszorg altijd erin gezeten heeft. Dus ik ben bio-ingenieur geworden in cel- en genbiotechnologie, eigenlijk na een omzwerving van een aantal richtingen. Ik wou eigenlijk arts worden. Dat was mijn droom. Ja. Ik ben een beetje idealistisch ingesteld. Ik wil mensen helpen. Ik dacht, als arts kan dat. Wou ik arts worden bij Artsen zonder Grenzen. Dus echt naar het buitenland gaan enzovoort. Maar ik stelde mij dan daar ook een zware vraag als 17-jarige als ik een verkeerde beslissing neem en iemand sterft. Dat kan zomaar. Wat dan? En dan wist ik, ja, dan ben ik kapot. Dus ja, dat was geen optie. Optie 2, dierenarts. Dat was dan het volgende. De paarden, de varkens, de koeien, botten aan, de modder in. Totdat ik dan een dierenarts zag die een veulen moest helpen ter wereld brengen. En ik dacht, ja, zoveel macht dat die mens moest zetten, dat heb ik ook niet. Ja, dan is bio-ingenieur geworden, hè. Als cel- en genbiotechnologie dacht ik van, goh, daar kan ik ook wel kankeronderzoek, you name it, kan ik mensen zo wel helpen. En zo ben ik dan in een traject geraakt, waar ik altijd mijn passie voor innovatie en gezondheidszorg wel heb kunnen beleven, kunnen uitleven, uitstralen. Ik weet niet of je het moet noemen. Dus als je mij dat vraagt, ja, gepassioneerd iemand. Ik ben moeder, ik ben vrouw, ik ben loper. Voilà, ben vriendin van een aantal mensen, denk ik dan maar. Dus ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen nu als de persoon, Isabel. Ja.
Oké, okay, we komen straks nog op heel het traject, ook over Healthhouse, dat je hier dan bij Medvia terechtgekomen bent.
Just.
Roel zit hier ook. En wie is Roel?
Roel is iemand die eigenlijk een heel gelijklopend traject met Isabel heeft. We zijn er pas achter gekomen dat wij blijkbaar samen aan de KU Leuven gezeten hebben als bio-ingenieur in hetzelfde jaar. Maar we kenden elkaar toen nog niet. Daarnaast zijn er nog een aantal parallellen. Ik hou ook heel hard van uitdagingen. Ik ben ook een fervente loper. En wij doen allebei heel graag hele lange dingen of hele domme dingen gedurende een hele lange tijd. En daarnaast denk ik, ben ik ook heel hard geïnteresseerd in het creëren van impact. van hoe kunnen we de wereld rondom ons verbeteren, hoe kunnen we daar een rol in spelen. En dat, ik denk dat dat iets is wat ons, ons heel hard drijft, zowel in de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten eigenlijk. Daarnaast ben ik natuurlijk ook vader en man en eigenaar van 2 honden, 4 kippen, 2 katten en een veel te grote tuin waar ik veel te veel werk mee heb. Maar voor de rest denk ik, ja, de passie om impact te hebben op deze wereld, dat iets is wat ons zeker en vast bindt.
Jullie zitten hier nu beiden bij met Via. Ik zeg het straks, komen we nog wel eens op het traject terug. Maar met Via, voor de mensen die het niet kennen, wie of wat is met Via en wat doen jullie precies?
Zal ik hier beginnen?
Doe maar.
Dus met Via is, om het met een sexy naam te zeggen, een Vlaamse speerpuntcluster. Maar eigenlijk omschrijven we ons als een dynamische, industriegedreven organisatie in de gezondheidszorg en eigenlijk op de subset, zal ik maar zeggen, van de gezondheidszorg die bezig is met digitale technologie, medische technologie en biotechnologie. Dus bedrijven, maar ook ziekenhuizen, alle organisaties die in de gezondheidssector met dat soort zaken bezig zijn, die kunnen lid worden van Medvia. En wij proberen als Medvia die bedrijven, die innovaties, eigenlijk on the forefront te houden. Want als Vlaanderen, we zijn echt wel top in innovatie en gezondheidszorg, maar ja, je mag niet op je lauweren blijven rusten, je moet zien dat je die top kunt blijven behouden. En dat proberen we vanuit Medvia te doen op verschillende manieren. Eén manier is, we hebben funding, waarbij dat we innovatieve projecten kunnen ondersteunen financieel. Altijd mooi meegenomen, denk ik dan. En langs de andere kant doen we heel wat diensten naar en met onze leden om bijvoorbeeld expertisedeling rond bepaalde topics. MDR valt wel al eens geregeld, bijvoorbeeld. Reimbursement is er een andere van. We doen ook missies naar buitenland die we begeleiden. Heel wat workshops, matchmaking enzovoort. Dus eigenlijk een ecosysteem creëren binnen Vlaanderen voor de gezondheidszorg en de technologie dan daar rond op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en om die Vlaamse bedrijven ook internationaal te laten schijnen.
Historisch gezien is Vlaanderen wel een sector die typisch heel versnipperd is. Nee, Isabel zegt nee, nooit gebeurd.
Sarcasm.
Is dat dan iets waar Medvia een actieve rol in wil spelen, kan spelen, om die versnippering tegen te gaan?
Ja, ik denk dat dat een van de uitdagingen is, inderdaad. Hè. Er zijn heel veel activiteiten, er zijn heel veel organisaties die met die gezondheidszorg bezig is. Maar ik denk inderdaad, proberen van daar een lijn in te krijgen, om ervoor te zorgen dat in plaats van dat mensen zich gaan terugkantelen op hun eigen specifieke bedoeling, ook proberen aan te geven dat er een grotere opportuniteit is. De uitdagingen waarin dat wij zitten in onze gezondheidszorg zijn dermate groot dat we veel meer gaan kunnen bereiken door nou samen te werken. En ik denk, vanuit dat ecosysteem denken inderdaad, dat is juist waar dat wij vanuit Medvia een rol proberen te spelen. Om ook die andere organisaties die mee in dat ecosysteem zitten, om die allemaal dezelfde dynamiek te geven en er te zorgen dat we echt naar een win-win kunnen streven.
En daar is ook vraag naar vanuit de leden. Dus niet dat mensen zeggen van, we zijn op ons eigen eilandje bezig en dit gaat hier allemaal zo goed. Nee, mensen vragen dat echt van, hoe kunnen we dingen samenleggen? Samenwerking is key. Samenwerking laat ook grotere dingen toe en in groter geheel werken. En we merken dat vanuit de leden, dat die vraag er inderdaad wel is. En waar dat we zelf als team, ik denk iedereen van ons team, ervan overtuigd is van we moeten samenwerken. We moeten die partijen samenkrijgen. Laat ons niet 5 initiatieven die allemaal hetzelfde doen. Ja, elk op zijn eigen eilandje. Liefst dan nog een keer met eigen financiering, van eigen politiek erachter. Laat ons dat allemaal samenbrengen. Is dat gemakkelijk? Nee. Willen we dat doen? Absoluut ja.
En hoe ga je dan om soms met de tegenstrijdige belangen? Want je zei van, we hebben industrie, we hebben zorginstellingen, we hebben de overheid, universiteiten, al die verschillende invalshoeken. Ja, iedereen wil uiteraard betere gezondheidszorg. Ik denk dat niemand daar tegen kan zijn. Maar er zit een inherent tegenstrijdige belang. Hoe ga je daar dan mee om als al die partijen rond de tafel zitten?
Ik denk een van de grote uitdagingen die er altijd is als je mensen wilt samenbrengen, dat is vertrouwen creëren. En om vertrouwen te kunnen creëren, moet je in eerste instantie zorgen dat mensen weten over wat ze aan het praten zijn en dat ze op een fatsoenlijke manier kunnen communiceren, dus weten wat de ander bedoelt. En ik denk dat wat wij daar zeker en vast proberen te doen, dat is door hele kleine initiatieven soms, vandaar mensen samen te brengen, zodat ze met elkaar beginnen praten, dat ze elkaar beter begrijpen. Want het blijft een uitdaging om in die zorg, in dat zorgecosysteem, voor bedrijven om te weten wat dat ziekenhuizen naar op zoek zijn, en omgekeerd voor ziekenhuizen bijvoorbeeld, om te weten wat er allemaal beschikbaar is bij bedrijven. Dus door heel dikwijls van hele kleine dingetjes te beginnen en dat dan verder uit te gaan werken, ga je dat vertrouwen kunnen kweken. En dat is de basis om verder samenwerking te gaan stimuleren.
Ja, en openheid en transparantie creëren. Hè. En soms gewoon de dingen durven benoemen. Van ja, we weten dat dat misschien niet direct, of dat jij dat misschien niet direct zoals een voordeel zou zien, of als iets dat voor jou, of jou aanbelangt. Maar dan toch het gewoon op tafel leggen en bespreken. En dan, het is wat je zelf zegt, iedereen wil uiteindelijk een betere gezondheidszorg. Hè. Patient should be centric. Wel, als je dat in het achterhoofd houdt, dan is dat ook wel het gegeven waar we naartoe willen werken. En dat is gemakkelijker om dat op een hoog niveau te zeggen dan echt te doen, maar het is inderdaad met al die kleinere zaken, kleinere grote zaken, dat we dat vertrouwen, die openheid en transparantie proberen te creëren als neutrale organisatie.
Wat zijn zo de grote werven of uitdagingen waar Vlaanderen voor staat? Zowel op dit moment als misschien zaken die aan de horizon verschijnen?
Ik denk momenteel, en dat is ook iets waar we aan het werken zijn vanuit Medvia, data. Iedereen is ervan overtuigd, data is new gold. Allee, het is al even de new gold. We moeten daar dingen mee doen. We kunnen er veel meer dingen dan dat we ermee doen dan dat we nu aan het doen zijn. Dan stel ik bij de vraag, waarom doen we dat dan niet in godsnaam? Wel, ja, omdat er heel wat data gelokt zitten in bepaalde systemen die niet met elkaar spreken. Punt 1, hè, dus de interoperabiliteit, is een probleem. Maar we merken ook, als we met ziekenhuizen spreken, dat men daar zegt van, we zitten op zo'n grote berg data, maar we hebben ook niet de mankracht om die te gaan ontsluiten. Hè, want ja, data, je kunt rubbish in, rubbish out doen, dat willen we niet. Je moet echt de personen hebben die die data kunnen op een hoger niveau brengen, cleanen, normaliseren enzovoort. Dus dat is iets waar we vanuit Medvia wel mee aan willen werken. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die data kunnen ontsloten worden? Dat is niet gemakkelijk. Want ja, voor alles koken kost geld. Voor alles heb je financiering nodig. Nu, financieringskanalen vinden om data te gaan cleanen enzovoort enzoverder, is niet zo simpel. En dat is iets waar we vanuit Medvia echt onze schouders willen achterzetten. Of onderzetten is zeker. Hè. We willen onze schouders eronder zetten. En willen onszelf erachter zetten. Maar omdat echt die noodzaak ervan zien, ik ben ervan overtuigd, we zijn een use case aan het uitwerken. Als je daar alle data die in die ziekenhuizen zit, kan gebruiken om te kijken naar betere patient care, patient pathways enzovoort, dat gaat fantastisch zijn. Maar je moet die data kunnen gebruiken en daar zit een bottleneck. En we zien vanuit ja, het algehele beeld van financieringskanalen niet zo simpel. En daar willen we met Medvia juist een verschil in maken. Willen we een fonds oprichten? Willen we een deel van onze geoormerkte middelen willen we proberen uit die oormerking te krijgen, zodat we meer die procesimplementatie zouden kunnen doen? Of meer kunnen nadenken over nieuwe businessmodellen bijvoorbeeld, om zo meer mensen mee ja, op de boot te krijgen?
Ja, ik ben er volkomen mee eens. Maar ik denk dat er zijn zeker vast nog andere uitdagingen. Ik denk bijvoorbeeld aan wetgeving. Hè? De nieuwe Medical Device Regulation, in vitro diagnostics regulation. Dat is toch een behoorlijke uitdaging voor heel veel medtechbedrijven. Dat is zeker vast iets waar wij ook vanuit Europees perspectief dan aan werken. Dus we zijn betrokken bij een NoboCap, een groot Europees project, dat specifiek naar die capaciteit van notified bodies aan het werken is. En ook zich de vraag stelt van, oké, hoe kunnen start-ups, scale-ups, hoe kunnen die zich beter wapenen om betere dossiers in te dienen, zodat ze sneller die horde, die MDR, IVDR dikwijls is, dat ze die kunnen overschrijden. Daarnaast denk ik inderdaad, wat Isabel zegt, hè, er wordt heel veel gefocust op de ontwikkeling van innovaties vanuit een technologisch perspectief, maar ik denk, een van de grote uitdagingen is ook van de uptake van die innovaties binnen het ecosysteem. En dat gaat dan dikwijls niet over, ja, kunnen we dat technologisch of kunnen we dat technisch gaan ontwikkelen, maar wel, hoe kunnen we dat in het ecosysteem ingebed krijgen. En dat gaat dan dikwijls eerder over change management dan over het puur ontwikkelen van technische skills.
En wat ik ook denk, is dat door het uitvoeren van pilootprojecten, NoboCap is nu een groot project, we hebben kleine projecten, maar door het uitvoeren van die ja, projecten als start, dat we zo een verschil kunnen maken. Hè? Want ik hoor heel vaak, ja, maar de overheid moet het maar oplossen. Oh, ik denk, ja, dan gaan we misschien soms wel eens moeten wachten. Laat ons doen wat we nu al kunnen met onze middelen. En zo proberen die pilootprojecten te maken, mooie overtuigingen te tonen, waarbij dat we mensen kunnen of overheden kunnen overtuigen van dit is nu the way to go.
Is daarbij niet een van de uitdagingen dan van hoe ga je van piloot naar brede implementatie? Vlaanderen is een beetje een regio die leidt aan pilotitis. Nu zijn dat niet de enige. Nederland heeft er ook heel veel last van. Maar hoe kom je tot het punt dat dat echt volledig uitgerold wordt in heel het zorgsysteem?
Door zoveel mogelijk mensen mee erbij te betrekken. Bijvoorbeeld, ik snap wat je zegt, pilotitis. Er is in Nederland ook een heel mooi pilootproject geweest rond prostaatkanker, waarbij dat men de Santion-groep, hoeveel ziekenhuizen waren het nu? 7 of 11, punt even kwijt. Die hebben zich echt verzameld om te gaan zeggen van kijk, wij willen nu, gebaseerd op data, maar kan ook op andere manieren of op andere technologieën, wij willen die patiënt beter gaan helpen. Wij willen onze ziekenhuizen gaan benchmarken, dus we gaan dat gewoon doen. Hoe meer ziekenhuizen dat je daarbij betrekt, dat is gelijk een olievlek die uitspreidt. Hè. En ik denk op een bepaald moment word je zodanig groot dat men niet meer rond jou heen kan. En dat is ja, hoe dat ik het zie, gewoon heel veel mensen erbij proberen te betrekken.
Ik denk dat vanuit de zorgorganisaties zeker en vast heel belangrijk is. Vanuit de bedrijven, en zeker en vast de start-ups, is het heel dikwijls ook belangrijk dat zij van in het begin aan gaan nadenken over duurzame businessmodellen. Hè, die zorgketen waarin dat ze heel dikwijls met hun nieuwe innovaties naartoe willen gaan, die staat heel strak op dit moment. Hè. Er zijn enorm veel uitdagingen, er is een budgettaire uitdaging, personeelsuitdaging. Dus zelfs als je een innovatie hebt waarvan dat je kan aantonen in de piloot dat die een positieve return on invest krijgt, moet je ook wel nadenken van, ja, maar hoe krijg je die dan uiteindelijk opgeschaald? Hè, hoe ga ik van bij wijze van spreken een piloot met 10 of 15 gebruikers, waar dat we bij elke move dat er in dat project gebeurt, dat we daar met een vergrootglas op staan te kijken, hoe rollen we dat uit naar honderden, naar duizenden gebruikers? De manier om op die manier eigenlijk naar businessmodellen te gaan kijken en naar dat change management, dat is zeker en vast een uitdaging waar dat start-ups en scale-ups zich ook mee moeten gaan bezighouden.
En hoe gaan jullie om met verschil in return perceptie? Want je sprak over ROI, fine. In een commerciële organisatie is de return heel vaak te becijferen of zou moeten te becijferen zijn. In een zorgorganisatie, in het beste geval spreekt men over social profit, maar is heel vaak moeilijker te kwantificeren, laat staan uit te drukken in geld. En hoe ga je dan om met die tweespalt?
Ik denk dat inderdaad een hele grote uitdaging is. Typisch wordt bijvoorbeeld innovatiedossiers vanuit Vlaio bekeken naar economische return on invest. Hè. Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Terwijl heel vaak gaat het over quality of life, quality of care, de maatschappelijke impact. En dat valt veel moeilijker te beoordelen. Nu, zoals Isabel daar straks al zei, we proberen daar inderdaad ook van meer en meer de nadruk op te leggen dat het niet noodzakelijkerwijze meer personeel is dat je moet gaan aanwerven, want je gaat ze waarschijnlijk toch niet vinden in de zorg, maar dat je echt moet gaan kijken van oké, wat is op lange termijn die maatschappelijke en die sociale impact van die innovaties? En dat is iets waar dat we zeker vast nog werk aan de winkel hebben, maar ook waar dat wij vanuit Medvia absoluut een voortrekkersrol in willen spelen.
En ik denk, als je kijkt naar zorgorganisaties, ziekenhuizen bijvoorbeeld, ja, heel veel bedden. Bij bepaalde ziekenhuizen tot 10% van de bedden zijn gesloten. Waardoor, of waarom? Door te weinig handen aan de bedden. Als je daar een oplossing kan vinden, waar je met minder handen toch hetzelfde werk kan doen, en zo ook je zorgprofessional kunt ondersteunen, dat is ook een meerwaarde, dat is ook een return on investment. Natuurlijk, de financierende organisaties moeten dat ook zo zien, en daar is nog wel wat masseerwerk voor nodig. Iets waar dat we ook eigenlijk al, ik denk van bij de start van Medvia, ons van bewust zijn van kijk, als je een dossier puur als een innovatie, return on investment, economisch gegeven gaat bekijken in de zorg, vergeet het. Want het is heel moeilijk om inderdaad te kunnen aantonen van ja, er komt hier een te hoge tewerkstellingsgraad enzovoort, terwijl dat we eigenlijk willen dat die zorg heel efficiënt kan verlopen. En dat proberen we ook als parameter mee te krijgen in onze financieringskanalen. En nog eens, we kijken echt uit We zijn daar over aan het nadenken, maar meer dan nadenken, echt concrete stappen aan het zetten, om een soort fonds op te richten waarbij dat we wel richting implementatieprocessen kunnen gaan of waarbij dat we wel andere parameters voor return on investment mee kunnen krijgen. Parameters die meer afgestemd zijn op de realiteit die momenteel in de zorg aan het gebeuren is.
Ik wil even dieper gaan op financiering. Want we zitten natuurlijk hier met VIA in een Vlaamse context. Heel veel van de financiering is federaal. En dan zitten we in het Belgische straatje. In hoeverre kunnen jullie impact hebben op dat federale verhaal? Weten dat er in de andere regio's ook clusterorganisaties zijn die met gelijkaardige zaken worstelen?
Ik denk enerzijds natuurlijk zijn we in contact met die andere clusterorganisaties. Hè. Dus we proberen ook vanuit Medvia te kijken hoe kunnen wij veel beter samenwerken met LifeTech Brussels, met BioWin, onze Brusselse en Waalse tegenhangers. Hè. Omdat we heel dikwijls ook moeten vaststellen dat bijvoorbeeld bepaalde projecten, bepaalde consortia, heel moeilijk financiering krijgen, omdat het niet enkel Vlaamse bedrijven zijn. Er zit een Waalse partner bij die perfecte technologie heeft, die complementair is met die Vlaamse. Alleen, in de huidige manier van financiering wordt die Waalse partner dan misschien niet meegefinancierd, wat dan weer een rem is op die innovatie. Daarnaast denk ik dat we ook in heel nauw contact staan, bijvoorbeeld met een BMedTech, de federale organisaties die echt op federaal niveau spelen. Dus ik denk dat we daar heel duidelijk moeten gaan kijken van wat is de rol die Medvia daarin kan spelen, maar wat is de rol die al die andere partijen daarin kunnen spelen. En door juist die communicatie, door dingen samen te doen, gaan we ook dat vertrouwen beginnen kweken en gaan wij sterker en sterker die synergieën die er zijn tussen al die verschillende organisaties kunnen gaan ondersteunen.
Ja, en elke partij moet zijn rol spelen natuurlijk, maar wel in een soort van umbrella waar dat dezelfde boodschap wordt herhaald. Hè, dat we allemaal richting reimbursement bijvoorbeeld op dezelfde nagel aan het kloppen zijn. En dat wij vanuit Medvia bijvoorbeeld, wij hebben een bepaald ledenbestand waar dat een BMedTech ook veel uit kan leren. En door die dingen samen te brengen en samen boodschappen te formuleren die dan naar de respectievelijke overheden gaan, ja, op die manier kunnen we wel een verschil maken, maar altijd in samenwerking. Allee, we gaan op Vlaams niveau is er al versnippering, op federaal niveau ook. Laten we ons dat absoluut niet gaan versterken. Dat is niet de intentie van Medvia. We kennen al die organisaties, we weten wat dat ze doen, zij weten wat wij doen en we kijken samen naar ook het beste gaan of het beste klimaat gaan creëren voor bedrijven, voor zorgorganisaties, voor in die end de patiënten.
Hebben jullie een beeld, kan zijn van wel, kan zijn of niet, vanuit de industrie, hoe zij kijken naar het Belgische versnipperde plaatje met 9 ministers van Volksgezondheid?
Ik denk dat het daarmee al een beetje gezegd is. Hè? Als je 9 ministers hebt, hoe kan je dan een coherent politiek beleid... Nu, er wordt ongelooflijk veel werk verzet, maar heel dikwijls leidt dat tot conflicten tussen ministers, tussen departementen, tussen regio's in vergelijking met federaal. Dus dat maakt dat het heel erg complex is. Maar ik denk dat juist die uitdaging, dat iets is wat België ook een beetje een uniek land binnen Europa maakt. Doordat wij zo goed compromissen kunnen sluiten, gaan kijken van oké, hoe kunnen we meerwaarde creëren vanuit die verschillende standpunten van verschillende regio's, van verschillende departementen. Het is een sterkte binnen Europa, maar het blijft voor onze eigen markt een grote uitdaging. Vooral als je in rekening houdt dat België, Vlaanderen, hoe je het ook wil bekijken, sowieso een hele kleine interne markt is. Hè?
Ja, en wat we dan wel horen van de bedrijven is dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien. En dan is het wel goed dat er een aantal organisaties bestaan, zoals de Medvia en ook de andere organisaties er rond, die een wat bij de hand kunnen nemen en ja, de weg kunnen leiden naar bijvoorbeeld financiering of naar bijvoorbeeld een lobbymechanisme richting overheden. Maar die 9 ministers, ja, je said it all, hè, dat krijg je zelfs al niet uitgelegd. Hè. Ook als we in het buitenland zijn of je spreekt met mensen vanuit het buitenland die in de zorgsector zitten en ze vertellen van ja, we hebben 9 ministers van Volksgezondheid, ja, die vallen omver. Waarom, in godsnaam? Ja, beats me, hè.
Vooral als je het op schaal vergelijkt. Ja. Ik was onlangs bij iemand aan het praten vanuit New York en die zeggen, ja, we hebben 1 schepen voor volksgezondheid voor evenveel burgers. Dus een beetje op flessen getrokken. Ik denk dat de administratie er ook wel stevig is, maar het is wel een teken dat we te klein zijn.
Ja, en dan zeker als je dan nog gaat kijken naar welke onderwerpen, dat je bijvoorbeeld, er wordt meer en meer nadruk gelegd op preventie. Maar ja, dat is dan weer een heel andere minister die dat daar verantwoordelijk is, ook op regionaal niveau, dan naar gezondheidszorg en alles wat dat terugbetaling met RISIF te maken heeft. Dus dat maakt de situatie dan nog eens zoveel complexer. Hè.
Is daar een uitweg voor?
Mag dat onze laatste vraag zijn? Het antwoord op onze laatste vraag.
We parkeren die even en we komen daar straks op terug. Ja. Is er een uitweg? Ja. Ander punt wat ik even wil aanhalen is Vlaanderen in de Europese context. Je sprak daarnet over data. Dat is uiteraard superbelangrijk. Maar wetende dat er ook op Europees niveau heel veel initiatieven genomen worden, zoals de European Health Data Spaces en alles wat erbij komt kijken. Welke rol kan Vlaanderen daarin spelen? Want we zijn, zoals jij ook net zei, Roel, op Europees niveau een afrondingsfout. Hè? Laten we wel wezen.
Oh, ik zou mezelf niet echt een rol na de komma. Ik hoop dat ik iets meer impact op de maatschappij kan hebben dan alleen maar een foutje achter de komma. Ik denk dat we vanuit Vlaanderen een aantal opportuniteiten hebben. Dus we zijn een hoogtechnologische regio met een heel sterk ecosysteem. Dus we mogen onszelf... We hebben heel dikwijls de neiging om onszelf een beetje te gaan downsize. Oh, maar we zijn een fout achter de komma. Ik denk het niet. Ik denk dat we ongelooflijke opportuniteiten hebben, dat we hele slimme mensen hebben, dat we hele slimme bedrijven en innovaties hebben die echt wel groundbreaking werk aan het doen zijn, die echt wel belangrijke factoren kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het hele verhaal rond solid-technologie, waarbij de Vlaamse overheid heel duidelijk bepaalde keuzes neemt over hoe dat we gezondheidsdata, maar ook andere data gaan uitwisselen. Wat ik belangrijk vind, dat is dat er continuïteit in zit. Dat, dat de politiek bepaalde keuzes maakt en daar dan ook voluit voor gaat. Want door een beetje labwerk links en rechts, daar gaan we er niet mee geraken. Het moeten echt hele duidelijke, sterke keuzes zijn die we op lange termijn gaan kunnen uitrollen. En ik denk, als we dat kunnen doen, om echt op lange termijn een hele sterke visie te ontwikkelen, dat we ook die impact die dat we kunnen hebben, dat we die heel fundamenteel kunnen laten gelden.
En ik denk inderdaad, de overheid is daar heel belangrijk en ze nemen best wel stappen. Denk maar aan Atumi, het Vlaams data nutsbedrijf dat opgericht is en het hele solid gebeuren, absoluut. Ik kijk er met heel veel nieuwsgierigheid naar. Maar waar ik misschien een beetje op mijn honger blijf zitten, is snelheid van uitrol. Dat ik denk inderdaad, ja, het hele solid gebeuren, ik ben er 100% van overtuigd. Daar kunnen we echt een voortrekkersrol inspelen. Maar ik zou het misschien graag, dat is gemakkelijk gezegd, hè, wat sneller allemaal zien uitrollen. En dat is misschien iets waar wij ook nog een duwtje in de rug bij kunnen geven. Want het lijkt mij een heel vernieuwend gegeven, waar het nog heel wat zaken moeten bij bekeken worden. Maar laat ons rap pilootprojecten uitrollen, waar dat we de pros en de cons kunnen bij bekijken. En dan zo weer verder de volgende stap nemen.
Ik denk dat dat trouwens een beetje de Vlaamse aard is ook. Hè. Ik bedoel, Vlaanderen staat erom bekend om kwaliteitsvolle innovaties naar de markt te brengen, maar we zijn soms veel te bescheiden. Als een Nederlander, als het 50% af is, een Nederlander gaat het verkopen alsof dat al 2 jaar helemaal klaar is. Wij gaan zeggen van, ja, maar we zijn toch nog niet zeker, we gaan een klein beetje moeten afwachten, want ik denk dat we daar ambitieuzer en dat we daar toch wat meer zelfvertrouwen mogen hebben om onze positie echt te claimen.
Absoluut. En als we daarmee met VIA kunnen, en we willen dat, en we doen dat ook, als we daar nog meer kunnen ondersteunen, ja, dan mission accomplished, hè?
Ja, dat is ook het FTI-verhaal, Flanders Technology and Innovation, onze Vlaamse bescheidenheid op een verhoogje zetten, laten we het zomaar even zeggen. Vinden jullie dat ook belangrijk dat we naar het buitenland toe daar veel proactiever in zijn? Dat we een beetje onze innerlijke Nederlander kanaliseren om daarom niet, als het niet af is, het te lanceren, maar toch wat trotser te zijn op hetgeen wat we hier hebben?
100%. Absoluut. Maar dan wel op een gevalideerde manier, uiteraard. Hè? Want we willen die kwaliteit waar we van voor gekend zijn in Vlaanderen, willen we wel blijven behouden. Maar dat we trotser mogen zijn, absoluut. Zeker en vast. Het is inderdaad de Vlaamse aard, maar laat ons die dan doorbreken en wat meer megafoon spelen naar het internationale gegeven. Want dat gaat ook positieve weerslag hebben. Want dan komen er weer investeringen. Investeringen wil zeggen van, dan kunnen we hier ook weer verdere zaken gaan uitbouwen, nog meer innovaties gaan ondersteunen. Dus absoluut, we moeten trotser zijn. Zeker weten.
Ik zei daarnet wel provocatief, Vlaanderen is een afrondingsfout, maar als je kijkt wat de industrie doet, bijvoorbeeld Legend, Johnson & Johnson, die hier het ATMP-center voor immunotherapie voor heel EMEA bouwt. Volgend jaar gaat het open. Dan is in Vlaanderen, de discussie ligt het wel in de juiste stad en had het niet beter elders gelegen, terwijl dat we wel een wereldfaciliteit naar Vlaanderen krijgen. Wat denken jullie dat de geheime saus is die Vlaanderen heeft, waar we misschien ons niet bewust van zijn, omdat het zo misschien zichtbaar is, dat we het zelf niet meer zien?
Wel, ik denk dat Roel daar juist al een tipje van de sluier heeft opgelicht. Het compromissen sluiten, bij wijze van spreken. Voor mij vertaalt dat zich naar samenwerken. En grootte van schaal. Wat bedoel ik daarmee? Vlaanderen, we zijn hoe groot? Een zakdoek groot. Alles ligt dicht bij elkaar. Iedereen kent elkaar. Dat heeft zijn voordelen, soms zijn nadelen. Maar het is alles en iedereen ligt dicht bij elkaar. Dus je kan op dat moment of op die manier relatief snel schakelen en compromissen sluiten, dus echt gaan samenwerken. Voor mij is dat een belangrijk deel van die Vlaamse saus. Van we willen samenwerken. En we weten, omdat we zo klein zijn, dat we het niet alleen kunnen. Dus we moeten wel gaan kijken naar hoe kunnen we samen een groter geheel gaan bereiken. Dat is volgens mij een van de ingrediënten van de Vlaamse saus.
Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Hè. Ik denk, juist door het altijd gaan zoeken van oké, wat is de meerwaarde van die samenwerking, hoe kunnen we 1 plus 1 3 maken, dat hetgene is wat eigenlijk ons zo sterk maakt.
Ja, en om nog even op die bescheidenheid terug te keren. Hè. Ik, in 2021, ik ben niet altijd even goed met jaartallen, maar bon, waren Olympische Spelen, help.
De Olympische Spelen van 2020,
ja,
die in 2021 hebben plaatsgevonden.
Voilà, die ja, dus. Ja. Maar wat dat weinig mensen beseffen, ik wist dat ook niet, totdat ik eens sprak met de mensen van Zaventem. Zonder de luchthaven in Zaventem waren er geen Spelen geweest, hè, want er was geen export geweest van vaccins. En voilà, Spelen, forget about it. En dan denk ik van, maar potverdorie, waarom weten we dat niet allemaal? Waarom zijn we daar niet collectief dan trots op? Want dat is toch wel iets om best wel trots op te zijn, hoe dat een kleine natie zoals België op dat moment heel snel kan schakelen en gans die export kan geregeld krijgen. Chapeau, denk ik dan wel.
Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje contraproductief soms kan werken, omdat juist doordat je altijd compromissen slaat, heb je zo altijd een beetje het gevoel dat je nooit je goesting krijgt. Het is altijd een klein beetje, we gaan toch wat water bij de wijn moeten doen. Dus het is eigenlijk altijd een verdunde versie van wat dat je zelf ambieerde. En voor de rest van de wereld, die zien dat dan als opportuniteiten, want je brengt heel veel verschillende spelers samen. Maar misschien dat voor onszelf altijd een klein beetje het gevoel is van, ik had het toch eigenlijk nog net iets anders willen doen. Hè? Dat een klein beetje een minderwaardigheidscomplex oplevert.
Het hangt ervan af hoe je win-win wilt definiëren uiteindelijk. Hè? Allee, in een samenwerking, als elke partij 100% krijgt wat hij op voorhand had voor zichzelf uitgezet, ik weet niet wat dat echt realistisch is. Dus maar win-win is creëren of zoeken. Ik denk dat we daar dan wel sterk in zijn.
Ik wil even op het persoonlijke traject duiken, en, zonder in een existentiële crisis te gaan. Maar jullie zitten nu bij Medvia, maar jullie hebben allebei een traject. Isabel, ik wil even bij jou beginnen. Na je studies, wat is er gebeurd tussen studies en Medvia?
Het leven.
Zoals in veel gevallen het leven gebeurt.
Wat is er gebeurd? Ik heb nooit een vooraf uitgestippeld plan gehad over mijn leven, carrière, hoe dat je het wilt lopen of wilt noemen. Na mijn studies ben ik in een doctoraat gesukkeld. En ik noem dat echt gesukkeld, want dat was absoluut niet de bedoeling. Maar ik merkte tijdens mijn thesisjaar, ik vind dat wel leuk, in een labo onderzoek doen. Na dat doctoraat heb ik nog 8 jaar een postdoctoraal onderzoeker geweest aan de KU Leuven, waar ik ook richting antischimmelgeneesmiddelen, dus daar kwam de medische achtergrond een beetje kijken. Maar ja, postdoc aan de universiteit, dat leidt meestal naar een ZAP, dus een prof, ofwel naar weggaan aan de UNIF. En ik zag me geen prof worden, dus voilà, ik zit Isabel. En op het moment dat ik zo, ja, weet je, je bent een bepaalde levensfase, huis, kinderen, hè, je kent het, een beetje op zoek naar stabiliteit, kwam de promotor van mijn doctoraat langs. Fantastische man. Ik ben een zeer erge people's person en die zei, Isabel, ik richt hier een bedrijfje op in de gezondheid, in voeding en gezondheid eigenlijk, zin om mee te doen. Nog voordat ik echt wist waarover dat echt ging, dacht ik, oh ja, met jou samenwerken, direct. Dus 4 jaar in een spin-off gewerkt, rond voeding en gezondheid, klinische studies georganiseerd enzovoort. Maar op een bepaald moment zijn de shareholders van exit is there. Voilà, bedrijf stopte te bestaan. En dan ben ik teruggekeerd naar KU Leuven, mijn alma mater. Heb ik eerst een redelijk strategische rol gedaan om te merken dat dat misschien toch niet zo mijn ding was. Dan ben ik IP-officer geworden binnen LRD, dus patenten schrijven, contractonderhandelingen enzovoort. Vond ik fantastisch. Zo met ja, gepassioneerde mensen mogen spreken, die langskwamen van, oh Isabel, we hebben hier het nieuwste van het nieuwste, oh, fantastisch. Heerlijk, tot op het moment dat ik het in een patent moest schieten. Ja, lang achter een computer zitten, het is mij niet gegeven. En ja, dan kwam de opportuniteit langs om directeur te worden bij Healthhouse. En ook weer daar hè, ben ik eigenlijk ook weer een persoon gevolgd die Healthhouse had opgericht, waarmee ik had samengewerkt en dacht van, ja, dat gaat wel, dat klikt wel, people's person. En dan 5,5 jaar directeur geweest van Healthhouse, belevingsplatform in het Leuvense, met als missie het informeren en connecteren van mensen rond de toekomst van gezondheid en zorg. Ik heb dat heel graag gedaan. Fantastisch team, heel klein team, heel snel schakelen, zot idee. Oh ja, waarom niet? En baf, dat deden we. Koning mogen ontvangen in het belevingsplatform, de NATO, Nerdland Festival, daar een anatomisch theater mogen invullen. Oh, zotte, een bus gemaakt, een mini-heldhuisje gemaakt. Echt, ja, zotte dingen gedaan. Maar ja, op een bepaald moment voel je creativiteit is... Bij mij had ik het gevoel dat het ging zijn en dus dat... Tijd was voor een nieuwe wind binnen Healthhouse en ook voor mezelf. En dan ja, is met Via gepasseerd en dacht ik, goh, ik ken daar wel een paar mensen. En dat is daar precies wel leuk. En het gaat over innovatie en het gaat over gezondheidszorg. 2 dingen die echt mijn passie zijn. En voilà, hier zitten we dan.
Arul, hoe is het voor jou gelopen?
Ja, ik zeg altijd, mijn eerste job die ik ooit gedaan heb na mijn studies was visserijbioloog.
Daar moet je toch wat uitleg bij geven.
Ja, ik had mijn thesis gedaan. Ik was ook bio-ingenieur, maar rond land- en bosbeheer. Bosbouw en natuurbeheer. Dus terwijl dat Isabel in het labo zat, cel- en gen-dingen te doen, zat ik in de achterbak van een boswachter door meer dan woud te crossen. En ik had mijn thesis rond waterkwaliteit gedaan. En dan via het toenmalige IBW, tegenwoordig is dat denk ik het INBO, Instituut voor Bosbouw en Natuurbeheer, of Natuur- en Bosonderzoek of zoiets, ben ik visserijbioloog geworden en gaan kijken van oké, wat is visbestanden in heel Vlaanderen en wat zegt dat over de waterkwaliteit en de structuurkwaliteit van waterlopen. En eigenlijk, vanaf daar is mijn hele carrière een beetje een aaneensluiting van opportuniteiten geweest, waar ik soms, zeker als ik er achteraf op terugkijk, soms van... zelf verbaasd ben. Hoe komt dat in godsnaam dat die allemaal in mijn schoot terechtgekomen zijn? Ik heb een ongelooflijk boeiende carrière gehad. Ik heb dan ook de mogelijkheid gehad om ook te gaan doctoreren aan de Universiteit van Antwerpen. Ik had mijn kandidatuur in Antwerpen gedaan en mijn ingenieursjaren in Leuven, dus ik mocht eigenlijk ook een beetje terug naar mijn alma mater. Ik vond dat fantastisch. Ik heb daar ongelooflijk graag 7 jaar gezeten, ook eerst doctoraat bij professor Ronnie Blust. En dan daarna nog 3 jaar postdoc. Dat was een fantastische tijd. Ik heb er ook mijn vrouw leren kennen. Dat was echt een geweldige opportuniteit toen. Na 7 jaar ook het gevoel van, ja, goh, die academische carrière, dat zit er niet in. Heb ik de kans gehad om naar Vito te gaan. 10 jaar op Vito gewerkt. Ook weer ongelooflijk boeiend. Ik ben zo ook een van die mensen die zo na 5 jaar een beetje rusteloos begint te worden en zo iets anders wil gaan doen. Dus ik heb ook binnen Vito ja, eerst rond humane biomonitoring gewerkt. Bijvoorbeeld heel de PFAS-problematiek die er nu zit. Dat wordt via bloedstaling bij mensen gemeten. Daar heb ik eerst een hele tijd op gewerkt. En dan na een jaar of vijf is dat meer beginnen opschuiven naar die digital health. Dat was toen in zijn kinderschoenen. En dan op een gegeven moment, via mijn broer eigenlijk, die directeur van een woonzorgcentrum is, die had een wild idee om zijn bewoners fysiek actief te houden. Een beetje beginnen, als een soort uit de hand gelopen hobbyproject, beginnen knutselen aan een platform met Google Street View beelden. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En op een gegeven moment was er de opportuniteit van, we gaan hier een start-up oprichten. Wie wil dat doen? En vanuit de echte Pippi Langkous filosofie van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, zijn we daar gewoon aan begonnen. 5 jaar zaakvoerder van Activate for Health geweest. Ongelooflijk veel geleerd naar innovatiemanagement. Hoe zet je een bedrijf in, op de grond? Hoe ga je op zoek naar investeerders, naar klanten, internationaliseren? Maar ook weer na 4, 5 jaar was dat van een innovatieproject in een sales en marketing verhaal gekomen. Ik zat elke week in het buitenland met gesprekken met distributeurs, beurzen gaan bezoeken, klanten gaan installeren. Dat was superboeiend ook weer, maar ik voelde ook weer van, het wordt tijd voor iets nieuws. Dan heb ik ook de kans gekregen om terug naar KU Leuven te gaan als innovatiemanager. Even een tussenstop bij Roche daarna als business innovation partner. En nu sinds begin dit jaar ook weer bij Medfia terechtgekomen, waar ik het superboeiend vind om... ik heb bij een SOC gewerkt, Strategisch Onderzoekscentrum, bij de universiteit. Ik heb een start-up gehad, ik heb bij een groot bedrijf gewerkt. En bij Medfia is het heel hard ook dat ecosysteem opbouwen, waar dat al die verschillende partners allemaal samenkomen. Dus het feit dat je inzicht hebt in wat zijn de specifieke uitdagingen van een start-up, die zijn dikwijls heel anders dan een groot bedrijf, die zijn heel anders dan die universiteit. Dus al die kennis samenbrengen, dat is eigenlijk wat ik zelf vind, dat de opportuniteit om bij Medfia te werken, dat zo waardevol maakt.
Allebei een zeer divers parcours. Is dat iets wat je vindt dat de meeste mensen zouden moeten doorgaan? En daarom niet allemaal doctoreren en allemaal postdoc, maar die diversiteit en dat stukje ondernemerschap dat er bij allebei toch wel op het carrièrepad is gepasseerd is, dat erin te houden?
Nee. Ik ga het zeggen, het is een redelijk zwart-wit antwoord, maar sommige mensen... Inclusief ikzelf, die vinden dat ongelooflijk boeiend om heel veel verschillende dingen te doen en van het ene te leren, van het andere te doen. Maar ik zeg heel dikwijls van mezelf, ik ben a mile wide, but an inch deep. Dus ik probeer een heel breed zicht te hebben, maar ik heb nooit ergens echt heel veel diepgang gevonden. Zelfs mijn doctoraat was een integratie van heel veel verschillende dingen. Je hebt ook mensen die dat ongelooflijk goed zijn in één bepaald ding, maar dan echt wel supergoed daarin zijn. Ik vind niet dat het ene beter is dan het andere. En zelfs meer, ik denk, te veel mensen die proberen van alles iets te willen weten, dat werkt ook niet goed. Je hebt mensen nodig die echt die diepte, die rijkdom van domeinexpert te zijn, die heb je ook nodig. En heel dikwijls, als je dat van elkaar weet, wat dat de sterktes en de zwaktes zijn, zijn dat voor mij ook dikwijls de meest interessante mensen om mee samen te werken. Omdat je er heel complementair kan zijn. Maar om te zeggen, iedereen moet dat nu gaan proberen, daar ben ik absoluut niet mee eens.
Helemaal eens met wat Roel zegt. Iedereen moet vooral doen waar dat hij zichzelf of zij, of waar men zichzelf het beste bij voelt. En mij moet je niet vragen om een jaar lang op één onderwerp te werken, want ik loop gillend weg. Maar... andere mensen moet je ook niet vragen om verschillende zaken tegelijkertijd te doen, want dan lopen zij gillend weg. En ik denk juist dat het goed is dat er zo'n diversiteit is, want daar kunnen we ook wel van leren. We moeten vooral leren van elkaar en samenwerken.
En het ondernemend luik of ondernemerschap in zijn algemeenheid. Binnen Medvia zijn er ook redelijk wat start-ups die lid zijn. Zie je daar verschillen in? En Roelie, je bent dan echt start-up leader of CEO, was de officiële titel, what's in a name? Echt start-up tracker geweest, je hebt gewerkt in een start-up. Is dat iets wat je zegt, het is een fundamenteel andere manier van de zaak te bekijken? Niet noodzakelijk ondernemer zijn, maar ondernemend, ondernemerschap?
Goh, wat zou er een verschil kunnen zijn als ondernemer moet je de zaken echt vastnemen. En weet je, van als ik hier binnen mijn speelveld mijn bedrijf niks ga veranderen of geen andere manier naar de buitenwereld of whatever, ja, dan gaat dat niet veranderen. En wat ik wel zie bij ondernemers in het algemeen, dat het vaak mensen zijn die zeggen van ik heb een idee en ik denk dat idee echt een verschil kan maken en ik ga dat ook proberen. Sommige mensen noemen die dan een beetje zot. Hè?
What's
in a name, inderdaad. Maar voor mij zijn het misschien net die mensen die een idee willen in de markt brengen. Zijn dat de mensen dan ook die dat kunnen? Dat is een andere vraag. Ik heb toen ik op KU Leuven Research and Development zat, ik zat in het IP-team, dus patentteam, maar ik had een heel nauwe band met de mensen van het spin-off-team. Dus degene die spin-offs, de bedrijven die voortvloeien vanuit de universiteit, ondersteunen. En daar hoorde ik wel heel vaak zeggen van, we zien hier heel goede onderzoekers met een goed idee om de wereld te gaan veranderen, maar je hebt daar dan nog echt wel de ondernemer nodig om dat dan ook echt in de markt te kunnen zetten. Om echt te kunnen inspelen op de noden, de juiste boodschap te geven, opportuniteiten te detecteren. Dus ik denk dat op die manier er misschien wel een andere kijk is.
Ik heb dat ook geleerd toen ik innovatiemanager aan KU Leuven was. Zijn er onderzoekers die echt fantastische technologie ontwikkeld hebben, maar er eigenlijk een beetje van uitgaan van kijk eens hoe knap dit is, nu gaan de gebraden kippen mij in mijn mond vliegen. Ik denk, 20, 30 jaar geleden werkte dat inderdaad zo. Ik bedoel, dan moest je gewoon fantastische technologie ontwikkelen en dan was er vraag vanuit de markt. Maar tegenwoordig, zeker in de digitale sector of omgeving waar dat we nu zitten, is eigenlijk het gaan bouwen van een technologie niet meer de hele grote uitdaging. De grote uitdaging is zorgen dat er vraag naar is, dat mensen het willen gebruiken, dat ze ook de inspanning om het te gebruiken, om het leerproces, dat ze die tijd ervoor mee willen opofferen, en dat er uiteindelijk ook geld voor is, dat mensen er ook willen voor betalen. En dat is meer en meer de uitdaging geworden. Ik denk dat heel veel jonge ondernemers vooral vertrekken vanuit de technologie, van we zien hier een opportuniteit en we gaan hier die opportuniteit gaan invullen met een bepaalde technologie. Maar ik denk dat er stroomopwaarts en stroomafwaarts daarvan. Hè? Hoe groot is de markt? Hoe groot is de nood daaraan? En hoe gaan we dit uiteindelijk duurzaam naar die markt brengen? Dat daar de nieuwe uitdagingen zitten. Het voordeel dat je natuurlijk hebt als start-up, dat is dat juist, dat wordt dan agile genoemd, maar eigenlijk is dat gewoon, je hebt nog heel veel ruimte om te zoeken, om te experimenteren, om te kijken wat er werkt, wat er niet werkt, dan ga je eventueel pivoteren en dergelijke. Dus dat is ook een ongelooflijk boeiend proces, maar het is echt niet zo dat zelfs als je innovatie wereldveranderend of wereldverbeterend kan zijn, dat er zomaar het geld gaat binnenstromen. Hè.
En om even in te pikken op iets wat je zei, Roel, kijken of mensen, hoe mensen de technologie gaan gebruiken. Dat is iets waar ik merk dat vaak een bedrijf, een start-up, whatever, aan voorbij gaat. Je denkt van, oh, dat is mijn technologie. En uiteraard gaan mensen dat gebruiken en we zetten het zo de markt in. Om dan te merken, maar eigenlijk, de technologie is best wel oké, maar het is, of het wordt aangeboden in een vorm die de patiënt, de zorgprofessional enzovoort, niet kan of wil gebruiken. Heel belangrijk dat je dat van in het begin meeneemt. Willen we met VIA ook een rol inspelen? En wat jij ook zei, Roel, over de businessmodellen, dat je daarover moet nadenken. Maar dat nadenken over vergt ook wel tijd en geld. En merken we dat daar ook wel financieringsgaps zijn om die brug, of dat dal, moet ik eerlijk zeggen, te kunnen overbruggen.
Nu, ik zie ook dat er meer en meer ook wel focus op begint te komen. Hè. Design thinking, biodesign, ook bijvoorbeeld de 8 Caring Technology Principles van de Koning Boudewijn Stichting, dat er echt nagedacht wordt over, naast het ontwikkelen van de technologie, hoe moeten we zorgen dat die technologie aansluit bij de noden van alle stakeholders die dat in dat ecosysteem zitten. Dus ik denk wel dat de visie daarop aan het veranderen is, dat er meer en meer doordrongen is van die noden. Maar we zijn er nog niet. Hè. Er is zeker vast nog werk aan de winkel.
En in Vlaanderen zijn we dan aan de universiteiten heel goed in innovatief onderzoek. Hebben we nog lessen te trekken uit bijvoorbeeld Amerikaanse universiteiten rond meer spin-offs, anders nadenken over, over de valorisatie van onderzoek, meer dat ondernemend in de onderzoeker aanwakkeren dan het technologische?
Nou, ik denk dat daar de Vlaamse bescheidenheid weer een beetje een rol speelt. Als we kijken dat bijvoorbeeld KU Leuven een van de meest innovatieve universiteiten van Europa en van de wereld is. Ik denk niet dat we heel veel lessen moeten leren van wat er in de VS gebeurt. Ook omdat het hele ecosysteem van business doen in de VS is anders dan in Europa. Ik denk dat Vlaamse universiteiten sowieso, zowel op vlak van onderwijs, onderzoek, maar ook naar het stimuleren van innovatie, dat we echt... Ja, we moeten van weinig mensen lessen leren. Ik denk dat er heel veel landen zijn die naar ons zouden moeten kijken, om eens te kijken wat ze van ons kunnen leren.
Ik zie daar een grote kentering ten opzichte van een tiental jaar geleden. Er zijn binnen een universiteit verschillende financieringskanalen. Ja, want uiteindelijk komt het heel vaak neer op, vind ik geld voor mijn onderzoek te doen. En waar tiental jaar geleden heel veel geld ging naar het bijzonder onderzoeksfonds van binnen de universiteiten. Dat is eigenlijk een pot geld van de Vlaamse overheid, fundamenteel onderzoek. Is er een tiental jaar geleden ook een industriële onderzoeksfonds opgericht. Waar dat in het begin de budgetten relatief klein waren en het doel daarvan was toegepast onderzoek financieren, ook mensen aantrekken die dat onderzoek in de markt konden zetten. Nu zie ik dat financieringskanaal alleen maar groter en groter en groter wordt. Wat voor mij ook er de nadruk op legt van kijk, ja, het is wel van belang en universiteiten zien wel de noodzaak dat er toegepast onderzoek moet gebeuren. Onderzoek dat dan de maatschappij kan ingebracht worden en op die manier kan ingezet worden. Dat gecombineerd met sterke TTO's, Technology Transfer Offices, die de onderzoeker, want ze hebben wel begeleiding nodig. Hè. Ik bedoel, ik ben zelf ook onderzoeker geweest, wat wist ik van een businessmodel schrijven? Dan hoor ik het in Keulen donderen. Maar dus die ondersteuning kan echt wel helpen om mooie zaken in de markt te zetten.
Als je bijvoorbeeld ook gaat kijken naar de strategische onderzoekscentra. Ik denk, IMEC iStart, dat is een beetje de gold standard in de wereld. En toen ik denk ondertussen 8 of 9 jaar geleden, Vito verliet, was ik een van de eersten die vrijwillig Vito verliet om een bedrijf op te starten. En nu zit daar een hele sterke machine om spin-offs te gaan creëren, om dat ondernemerschap binnen Vito-medewerkers te gaan wakkeren. Ik denk dat dat inderdaad een heel duidelijke heroriëntering is ook van de rol die dat basisonderzoek, zowel bij een universiteit als bij de strategische onderzoekscentra, om dat echt naar de markt te gaan brengen. Dus ik kan dat alleen maar toejuichen.
Ik heb nog één slotvraag en daarmee wil ik terugkomen op hetgeen wat je net zei. Even parkeren. Is het op te lossen, België? Dat mag je nu volledig losgaan. Maar ik ga de vraag anders stellen. Waar dromen jullie nog van of wat zouden jullie nog willen gerealiseerd zien? Zowel persoonlijk als vanuit Medvia.
Vanuit Medvia en ook wel wat persoonlijk, is het hele preventieverhaal. Ik denk dat we allemaal over... weten dat het gezondheidszorgsysteem staat onder druk. We horen het elke dag, zowel financieel als handen aan de bedden enzovoort enzoverder. En ik geloof echt wel in het preventieve luik, dat daar dus ook veel meer financiering naartoe moet gaan. Is dat dan op te lossen? Wel, laat dat mijn droom zijn. Voilà. Dat is mijn droom, dat het hele financiële plaatje kan ervoor zorgen dat we meer die richting, veel meer die richting uitgaan van het preventieve. Verhinderen van ziektes. Voilà, mijn droom. Persoonlijk, dat ik volgend jaar met een ultratrail kan uitlopen. Moest er even bij.
En voor de mensen die niet weten, Isabel doet ultralopen. Wat is de langste die je al gedaan hebt?
95 kilometer.
En waarom?
Dat was eigenlijk een charity challenge voor To Walk Again, om daar geld in het laadje te brengen.
Ah, voilà. En de Mont Ventoux ook een paar keer opgelopen?
Ja, dat was die.
Ah, dat was die. Oké, okay, ja. Goed. En Roel, wat is voor jou de grote droom?
Ja, goh, Ik vind eigenlijk het voorstel van preventie wel een hele goeie. Want ik vind dat eigenlijk ook. Ik denk dat heel veel van de problemen of van de uitdagingen waar dat we in de gezondheidssector mee zitten, zouden op zijn minst een stukje extra zuurstof krijgen als we veel vroeger in die keten gaan ingrijpen. Maar om niet hetzelfde als Isabel te moeten zeggen, dan ik droom vooral van wereldvrede.
Oeh. Dat is zo
met deze
Miss Universe verkiezen.
Gaat zo zwaaien met het handje?
Ja, ik ga zwaaien. Nee. Dat is uiteraard een grapje. Ik denk inderdaad dat preventie ongelooflijk veel opportuniteiten biedt. Zowel naar de maatschappelijke impact die het kan hebben, als naar het herstructureren van de zorg op zich. Dus ik sluit mij eigenlijk een beetje aan bij Isabel. Misschien komen we gewoon te goed overeen, want er is weinig discussie geweest. We zijn het eigenlijk vooral heel hard eens met elkaar.
Tja.
Oké, dan misschien allerlaatste slotvraag. Is er iets waar jullie niet over eens zijn?
Ik vermoed van wel.
Het tijdstip waarbij je 's ochtends al een cola mag drinken?
Mocht jij zoveel cola drinken van mij? Misschien de hoeveelheid koffies die je op een dag mocht drinken, zeker en vast. En uiteraard, Isabel was er straks nog aan het zeggen dat ze graag volgend jaar een ultratrail wilt lopen, dat ze die 100 kilometer over wilt gaan. Nu, ik zeg het, wij hebben heel veel gelijklopende dingen, dus ik ben zelf ook ultratrailloper geweest. Rustig beginnen, opbouwen en misschien binnen 2 of 3 jaar die 100 kilometer grens overschrijden.
Ja, pa.
En daar is Isabelle het dus niet mee eens. Het zal deze zomer gebeuren, denk ik.
Je hebt het gevonden.
Voilà. En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende!